Wij gaan lezen uit Lucas, uit Lucas 10. Hij staat wel een beetje erg hard. Ja, jullie vinden dat wel fijn? Nou, mij klinkt het als getoeter in de oren. Ik zei straks een andere gelijkenis, maar het is precies dezelfde gelijkenis. Alleen hier staat niet parmantige, hier staat de barmhartige Samaritaan. Wij lezen uit Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tot hem, wat staat in de wet geschreven, hoe leest gij? Hij antwoordde en zei, gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus, en wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg, en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei, verzorg hem, en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen der rovers was gevallen? Hij zei die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen, doe gij even zo. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het onderwerp van vanavond, zonder God geen moraal, daar staat inderdaad een vraagteken achter. Want die vraag is helemaal niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Laat ik maar eens heel uitdagend beginnen met te zeggen, zonder God geen moraal? Ja hoor, inderdaad. Heel wat mensen hebben hoge morele opvattingen en willen niets van God weten. Ze geloven of niet in zijn bestaan, of het laat ze onverschillig of hij bestaat. In ieder geval zijn ze niet in hem geïnteresseerd. Sterker nog, wij komen niet alleen allerlei mensen tegen die aan God nog gebod doen en toch een hoge moraal hebben. Maar wij komen ook mensen tegen die zeggen dat ze wel in God geloven en soms buitengewoon immoreel kunnen zijn. Sterker nog, af en toe, maar misschien nog wel een beetje vaker dan af en toe, ontdekken we ook in onze eigen ziel dat wij aan de ene kant een hoge moraal kunnen hebben, een nauw geweten, terwijl we aan de andere kant tot zulke geweldige immorele dingen in staat zijn. Dat bespeuren we in ons hart en soms komt het er nog uit ook. Dus mensen die zeggen in God te geloven doen soms vreselijke dingen. Wat zijn er niet in de naam van God niet vreselijke dingen aangedaan aan andere mensen. En dat geldt niet alleen maar voor andere godsdiensten, als u dat soms mocht denken, dat geldt net zo goed voor dingen die gedaan zijn in de naam van de God van de Bijbel. Denken we maar aan vele godsdienstoorlogen, waarbij christenen elkaar hebben afgeslacht of in ieder geval beoorloogd, of waarbij ze gericht waren op mensen van andere godsdiensten. Denken we maar aan de kruistochten. Denken we maar aan de inquisitie, in de naam van de God van de Bijbel is vreselijk veel immoreels gedaan. En zoals u begon te zeggen, mensen die soms helemaal niets met God te maken willen hebben, hebben toch hoge morele opvattingen. Hoe komt het dat ze die hebben? Nou, dat is een beetje een bevooroordeelde vraag. Waarom zouden ze die niet hebben? Hebt u echt de indruk dat christenen door de bank genomen betere, nettere, fatsoenlijke, moreel hoogstaandere mensen zijn dan niet-christenen? Je zou het ergens moeten hopen, je zou het mogen verwachten, je moet het denken, maar als daar wel eens onderzoekingen over gedaan worden, komen we er in het algemeen niet zo best vanaf. Kortom, je zou oppervlakkig gesproken kunnen denken om een hoge moraal te hebben, hoge morele principes te hebben, hoef je bepaald niet in God te geloven. En dat we het morele principes hebben, dat laat zich niet loochenen. Je hoeft maar eens op een schoolplein rondlopen waar het net pauze is en het schoolplein krioelt van de kinderen, dan duurt het niet lang of je zal een van die kinderen horen roepen, dat is niet eerlijk. Nou, het zou natuurlijk leuk zijn, dat kind wil dat niet, maar stel eens voor dat het kind dat wel zou willen. Je neemt het even apart en zegt, daar heb je iets heel interessants gezegd, weet je dat? Jij zei dat wat die ander deed of zei niet eerlijk was. Waarom is dat niet eerlijk? Nou, dan zie je al heel gauw dat hij een beroep doet op dingen die vanzelfsprekend zijn. Dat is nogal logisch, zou Johan Cruijff zeggen. Dan, als hij dat zegt, dan hoeft hij er verder geen argumenten te geven. Als iemand 4 appels heeft en die moet hij met jou delen en hij geeft jou er eentje en neemt er zelf 3, dat is niet eerlijk. Zoiets kun je alleen maar zeggen op grond van een bepaalde morele wet. Eerlijk betekent samen eerlijk delen, allebei 2 appels. En toen ik nog de DDR bezocht, toen ik nog bestond dus, daar kwam ik veel grapjes tegen, want die mensen maakten veel grappen over hun ellendige situatie. En een van de grapjes luidde dat een Rus en een DDR-burger, dus dat is een heel klein landje vergeleken met het grote Russische Rijk, een Rus en een DDR-burger vinden samen een appel. En de Rus zegt, zullen we die appel broederlijk delen? Zegt die DDR-burger, nou nee, liever 50-50. Want je weet, als je een hele grote broer hebt, heb je ook kans dat hij een heel groot stuk van die appel neemt. We hebben allemaal dit idee wat eerlijk is. Als je een uitspraak neemt die precies het omgekeerde is van een uitspraak van de Heer Jezus Christus uit de bergreden. Hij zei, wat gij wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander. Wij maken ervan, het is een spreekwoord geworden, heel veel mensen weten niet eens meer dat het uit de Bijbel komt. Wij maken ervan, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Dat vindt weerklank bij ontzettend veel mensen. We noemen dat in de Bijbel de gulden reden, de gulden wet. En het is ook dat is ook heel begrijpelijk. Het is zo centraal. Je kunt er een hele samenleving op bouwen, op dat ene woord. Alleen nogmaals, heel typerend dat de Heer Jezus het positief zegt. Het gaat veel verder nog. Maar even bij dat negatieve gebleven. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat dan ook een ander niet. Veel mensen die geloven in een moraal, maar niet geloven in God, als je aan ze zou vragen, maar hoe komt het dan dat je morele principes hebt? En hij heeft er een beetje over nagedacht, dan heeft hij daar God helemaal niet voor nodig. Dan zal hij zeggen, luister, als we geen morele principes hadden, dan zou het het recht van de sterkste worden. Dan werd het hier de wet van de jungle. En in de wet van de jungle geldt het recht van de sterkste. Het sterkere dier wint het van het zwakkere. Als het om gaat wie de vrouwtjes mag hebben, dan is dat het sterkere die mannetjes vechten daarom. En het vrouwtje kiest ook het sterkere mannetje uit. Als het erom gaat dat 2 dieren elkaar naar het leven staan, dan wint de sterkere. Het roofdier wint het van het prooidier, zo zit het in elkaar. Het is namelijk veel sterker. Als je dat in onze samenleving zou hebben, het recht van de sterkste, dan zouden verreweg de meeste mensen zwaarder onder lijden. Want op 1a is niemand van ons de sterkste. Dat kan er maar 1 zijn. Dus je zou kunnen denken, die moraal, daar heb je God helemaal niet voor nodig. Die moraal is ontstaan doordat mensen gewoon bij zichzelf bedacht hebben dat het nuttiger was om een beetje aardig voor die anderen te zijn. Want dan zijn die anderen het ook voor ons. Dat is dus puur eigenbelang. En dat is ook 1 manier waarop de moraal soms verklaard wordt. We hebben hoge morele principes puur uit eigen belang. Als ik goed ben voor een ander, zal die ander het voor mij ook zijn. Als we nou elkaar verbieden, je mag niemand doodmaken, dat gebieden we dus elkaar. Dan, dat is dan misschien jammer als je iemand dood wil maken, maar het voordeel ervan is dat niemand jou kan doodmaken. Niet mag stelen, dat is misschien jammer als je graag wat zou willen pakken van die ander, maar het voordeel is, die ander mag ook niks van jou pakken. Dus uit puur eigen belang leggen we onszelf wetten op. Daarmee beperken we onze eigen vrijheid, maar wij beperken ook de vrijheden van een ander, die een ander zich zou kunnen veroorloven tegenover ons. Nou, dat is best een aardige verklaring. En ik denk in feite dat heel vaak, heel veel van ons handelen, in elk geval een heel stuk eigen belang bevat. Het is best eens een goede oefening om daarover na te denken, als u ook eens een keer goede dingen doet, voor een ander. Hoeveel is daarvan nou echt in het belang van die ander en hoeveel eigen belang? Wat is dat eigen belang dan? Nou, dat je erdoor geëerd wordt, de dankbaarheid van de ander. En vooral natuurlijk ook als andere mensen te horen krijgen wat jij voor goeds gedaan hebt. Die eer, ja, dat kan bijna ziekelijk worden. Mensen kunnen zo ontzettend hechten aan de eer en de waardering van anderen, dat ze goede dingen doen, niet vanwege die ander, maar vanwege dat wat het voor henzelf oplevert. En er zijn mensen die de hele moraal op die manier verklaren. Puur uit wat we noemen een kosten-baten-analyse. Het kost je wat, je moet wat voor die ander doen, maar de baten, dus de voordelen die het oplevert, die zijn er ook heel duidelijk. Eer en roem. Respect, waardering van anderen. Vooral als de ander het goed weet wat jij gedaan hebt. Hè? Daarom zegt de Heer Jezus in diezelfde bergrede: laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet, of andersom. Dat wil zeggen, je moet het zelf nauwelijks weten wat je doet. Maar het staat dat anderen te weten moeten komen. Dat zei hij tegenover die fariseeën die precies dat deden. Op de hoeken van de straten baden. Of aalmoezen geven zodanig dat iedereen het goed kon zien. Ze kostte een bepaald bedrag, maar daar stond eer en respect en roem van de kant van de mensen tegenover. En dat kan ontzettend belangrijk zijn voor mensen. Dus die theorie gaat best vaak op, denk ik. Alleen het probleem met die theorie is dat die vaak ook niet opgaat. En dat is het geheim waar we vanavond steeds dichterbij moeten proberen te komen. Het geheim dat er ook daden van mensen zijn die op die manier niet te verklaren zijn. Om de simpele reden dat de kosten onnoemelijk veel hoger zijn dan de baten, de voordelen die het oplevert. Nou komt dat vanzelf wel aan de orde, maar laat ik u nog een andere vraag stellen. Als we nou heel diep bij onszelf nadenken, waarom doen we goed voor een ander? Is dat zo berekenend? Dat element zit er wel in hoor. Eer en respect voor goede daden die je doet. Maar is het vaak niet veel eer zo dat je bij jezelf merkt dat je gewoon medelijden hebt met die ander. Dat je onrecht niet kunt verdragen. Je vindt het vreselijk wat met die ander gebeurt. Je denkt niet van als ik die ander help, dan krijg ik daar misschien voordelen van. Je helpt uit een innerlijke drang omdat je het leed van die ander niet kan aanzien. Er zijn er slimmerikken die zeggen, ja, maar dat is niet juist ook de beloning. Jij kan dat niet aanzien. Jij hebt dus pijn daarvan, narigheid. En dus ga je helpen. Dat doe je niet voor die ander, maar dat doe je om je eigen narigheid op te lossen. Laat ik u bijvoorbeeld vertellen, tegen dat soort theorieën kun je nooit op. Want dat soort theorieën zijn niet te weerleggen. Als iemand per se vanavond onder u wil blijven vasthouden aan die kosten-batenanalyse, dat wil zeggen, je doet het altijd omdat het je wat oplevert. Als je het kwaad niet kan aanzien, het onrecht niet kan aanzien, dan is dat omdat jij een gerust geweten wil hebben. Daarom doe je het, niet voor die ander, je doet het om jezelf gerust te stellen. Ja, als iemand dat blijft volhouden, kan ik daar niks tegen inbrengen. Je kan er wel wat tegen inbrengen, maar ik kan die ander niet echt overtuigen. Toch ga ik het wel proberen. Ik ga proberen daar wat tegen in te brengen. Want het is te gemakkelijk. Maar ik schuif het weer eventjes nog naar voren. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar je kunt het helemaal verklaren uit de evolutie. Kijk, in de evolutie was het zo, dat op een bepaald moment merkten we dat in het recht van de sterkste, dat levert heel veel slachtoffers op. Dus dat is niet in het belang van de soort. En dus ontwikkelden gedragspatronen zich die, waarbij juist jezelf bepaalde verplichtingen oplegt, waardoor veel meer individuen van de soort in leven blijven, want ze slachten elkaar niet meer af. Dus dat zie je in het dierenrijk al. Dieren vallen andere diersoorten aan, maar niet in het algemeen de soorten de exemplaren van hun eigen soort. Behalve als de mannetjes moeten vechten om de vrouwtjes en dat soort dingen. Maar dan verwonden ze elkaar ook niet echt. Ze doden elkaar niet. Dus zie wel, dat is gewoon een product van de evolutie. Dat soort gedragspatronen, die werden uitgeselecteerd. En andere, waarmee rücksichtsloos dieren elkaar afmaakten, die werden uit de evolutie uitgefilterd. Dat zou ook best een aardige theorie kunnen zijn, als je tenminste gelooft in evolutie. En als je inderdaad gelooft dat het dus weer puur gaat om voordelen, kosten, baten. Het levert wat op. Waarom zijn wij goed voor een ander? Omdat het wat oplevert. Maar er is met de evolutie nog iets geks aan de hand. En Einstein heeft al eens een keer gezegd, de wetenschap gaat altijd over hoe dingen in elkaar zitten, hoe de dingen zijn. Maar niet hoe de dingen zouden moeten zijn. En daarmee bedoel ik dit. Hij maakt een onderscheid tussen zijn en zullen. De wetenschap zegt hoe de dingen zijn. Maar niet hoe ze zouden zullen zijn. Zijn en zullen, dat is wel mooi. Het eerste is hoe zijn de dingen en de tweede hoe zouden ze moeten zijn. En daar gaat die morele wet over. Het moeilijke is met de mens, wij doen de dingen niet puur uit eigen belang alleen maar. Maar ergens diep in ons onuitroeibaar is het besef, zo hoort het ook. Kijk. En die kostenbatenanalyse, die hebben overal een antwoord op. Ik ook trouwens, dus het gaat nog een tijdje zo door. Maar die kunnen dat ook allemaal weer van de tafel poetsen. Maar het merkwaardige is, het gaat niet alleen maar om eigen belang. Die kleine kinderen op het schoolplein, die hebben al heel sterk het idee, dat hoort niet, dat doe je gewoon niet, dat is niet eerlijk. It's not fair, zouden ze op een Engels schoolplein zeggen. En dat is omdat het nou eenmaal zo is. Dat is een wet, niet een natuurwet. Een natuurwet vertelt hoe dingen zijn. IJzer zet uit bij verhitting. Dat ijzer heeft geen keuze. Als het verhit wordt, dan kan het niet denken, wat zal ik nou doen? Zal ik eens krimpen? Zal ik eens uitzetten? Wat zal ik doen? Nee, het zet uit. Dat is een natuurwet. Als je van een toren afglijdt, dan val je naar beneden. Dat is een wet. Je kunt niet van denken, wat zal ik nou doen? Zal ik naar beneden vallen? Nee, het is toch wel de schade. Dan kan ik niet boven blijven hangen. Dat ga ik niet. Maar een morele wet zegt hoe iets behoort te zijn. Maar het is niet altijd zo. Hoe iets behoort te zijn. Gij behoort. In de 10 geboden is dat met dat gij zult. En in dat ouderwetse Nederlands, in het Duits is dat wat duidelijker, du sollst. Dat heeft meer de betekenis van gij moet. Maar dat is het in het oudere Nederlands ook. Gij zult niet stelen is geen toekomstige tijd. Het is een gebiedende wijs. Gij zult niet. Je mag niet stelen. In een beetje eigen tijdse Nederlands. Die moraal heeft te maken met zo hoort het. En de vraag is, ik kan wel begrijpen als er een evolutie is geweest, dat daarin bepaalde gedragspatronen begunstigd werden en dat andere uitgestorven zijn die slechter waren voor de soort. Maar dit eigenaardige gevoel van de mens, zo hoort het, dat wijst op een merkwaardige natuurwet die in hem zit. En die laat zich niet logen. Alle mensen hebben die. Als die natuurwet er niet was, zou het bijvoorbeeld onmogelijk zijn dat wij elkaar beloftes deden. Want er zou niemand in geloven. Wij doen elkaar beloften en we vertrouwen erop, redelijkerwijs, omdat we weten, die ander heeft ook een morele wet. Hij heeft dat beloofd en dan mag ik ervan uitgaan dat hij dat ook doet. Want dat hoort zo. Niet omdat het voordelig of niet voordelig is. Hij heeft het beloofd en dan hoor je je belofte te houden. Afspraken, verdragen. Wat is een handtekening? Sommige schurke staten zetten ook ergens een handtekening onder, maar houden zich er niet aan. Maar fatsoenlijke staten en fatsoenlijke regeringsleiders, die zeggen mijn handtekening betekent ik sta voor wat ik getekend heb. Een man, een woord, een woord. Dat kan alleen maar als er een morele wet is. Waar we een beroep op kunnen doen. Als iemand dat niet doet, dan zeggen we, dat is niet eerlijk. Dan zeggen we mee, jij overtreedt een morele wet. Die staat nergens vastgelegd in een van de wetboek. Maar die zit op de bodem van onze ziel. Wij maken afspraken. Ik ben afgesproken om hier vanavond om 8:00 te zijn. En als ik hier niet ben, dan belt Arjan op en hij zegt, waar blijf je? En dan zeg ik, nou, ik had vanavond niet zoveel zin. Dat was een leuk programma. Wat zegt hij dan? Als er geen morele wet is, kon hij me niks maken. Dan zeg je, ja, ik heb dat wel beloofd, maar je weet wat beloftes waard zijn. Maar hij gaat uit van een morele wet, zover ken ik hem wel. Ik trouwens ook. Hij kan me daarop aanspreken. Dat kan, en mensen kunnen zo met elkaar omgaan. Ook met mensen die je helemaal niet kent. We kunnen zo met elkaar omgaan, omdat er iets heel wonderlijks is met de mens. En dat is dat du sollst. Dat kun je niet verklaren alleen maar uit natuurwetten. Dat heeft ook met de natuurwet niks te maken. Sommige mensen beweren dat, hè. Die zeggen, ja, maar kijk, dat is gewoon een biologisch instinct. Je moet elkaar helpen, dat is voordelig. Maar als het werkelijk iets biologisch was, dit is nou het Darwin-jaar, hè, dus het was aardig om Darwin er met de haren bij te slepen. Darwin heeft de natuurlijke selectietheorie uitgedacht, dat noemen we dan Darwinisme. En dat is later vertaald door sommige mensen, zoals Herbert Spencer, met the struggle for life. De strijd om het bestaan. Er is in deze natuur, Darwin heeft het zelf niet zo letterlijk gezegd, maar zo werd het dan geïnterpreteerd. Er is in deze natuur een geweldige strijd om het bestaan. En daarom gaat, en daarin gaat het om the survival of the fittest. Dat heeft ook Darwin letterlijk niet gezegd, maar het is een weergave van zijn theorie, ook weer van Herbert Spencer. En dat betekent de overleving van de, nou ja, de geschiktste letterlijk. Maar wij maken er dan van de overleving van de sterkste. Als die mannetjes met elkaar vechten, dan wint het sterkste mannetje. En die mag dus zijn genen doorgeven aan het nageslacht. En dat is gunstig, want daarmee wordt het nageslacht steeds verder veredeld. Daarom moeten die mannetjes vechten met elkaar, zodat het sterkste mannetje zich kan voortplanten en de zwakke mannetjes niet. Dit is heel belangrijk. Als de moraal een pure natuurwet was, dan zou in onze samenleving nou juist precies dat de morele wet zijn. Het recht van de sterkste. Maar hoe komt het dan dat er diep in ons hart, althans bij de meeste fatsoenlijke mensen, een merkwaardige drang is om het zwakke te beschermen? Toen het Darwinisme zijn hoogtepunt was, toen ontstond er ook een soort sociaal Darwinisme. Dat vind je bij allerlei mensen terug, nog in de 19e eeuw. Die gingen het Darwinisme ook toepassen op de samenleving van de mens. En die zeiden, we moeten juist het sterke bevorderen. Alleen had iedereen weer een ander idee wat het sterkste was. De communisten vonden dat de arbeidersklasse was. En dat de werkgevers, de kapitalisten, die moesten verdwijnen. Terwijl de kapitalisten nou juist vonden dat zij dat waren, want zij hadden die grote fabrieken neergezet. Dat waren de boeren op het Groninger platteland en niet al die arbeiders die voor een hongerloontje daar moesten werken. Terwijl die boeren in stinkend rijke boerderijen woonden. Ga maar kijken bij Bellingwolde. Dus, maar die boeren zeiden, wij zijn veel slimmer. Die stommelingen werken voor zo'n klein bedragje voor ons. Dus wij zijn de slimmer. Dus wij moeten in de evolutie juist in stand blijven. En die anderen die mogen in de evolutie best omkomen. Wij zijn de sterkste. En nogmaals, die communisten zeiden het andersom. Die arbeidersklasse heeft de toekomst. Dus er zijn alle mogelijke toepassingen van gemaakt. Maar allemaal uitgaande van hetzelfde principe. Het recht van de sterkste. Maar nogmaals, hoe komt het dan? Dat wij in onze samenleving de zwakken beschermen. Mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen worden in elke fatsoenlijke staat verzorgd door de staat. Ze worden in tehuizen ondergebracht of als het niet zo erg met ze gesteld is. Dan ondersteunen we ze, komen in de bijstand of wat dan ook. Waarom doen we dat? Als de evolutie waar was, dan moest je juist al die zwakkeren laten uitsterven. Alleen de sterkste zouden dan mogen overleven. En er zijn af en toe mensen die dat beweerd hebben, maar gelukkig de meeste mensen niet. Hoe komt het dat we dan toch die eigenaardige drang hebben soms het juist voor de zwakken op te nemen? We noemen dat psychologisch de underdog. Mensen hebben juist de neiging om het voor de zwakkere op te nemen, voor de underdog. Dus die gekke moraal die in ons zit, die morele wet, die kunnen we helemaal niet verklaren uit onze instincten. Want volgens onze instincten gaat het nou juist altijd om het recht van de sterkste. Nou, wat al helemaal niet klopt is natuurlijk, en dat hebben sommige mensen ook beweerd, moraal is niets anders dan een kwestie van gewoonte, van onderlinge afspraak. Rousseau, de bekende filosoof, beweerde dat. Moraal betekent dus niets, het is puur een kwestie van afspraken. Als we het andersom zouden afspreken, dan nou, zou dat een moraal zijn. Maar het gekke is, dat willen we bij ons helemaal niet in. Als we ons proberen in te denken in samenlevingen waarin we precies het omgekeerde afspreken, het werkt niet. Het zit zo diep in ons dat het ook alleen maar zo kan zijn. Bovendien, er zijn best conventies, dat noemen we dus onderlinge afspraken en gewoontes, conventionele dingen, die berusten op wat we samen zo hebben bepaald. Maar het merkwaardige, daar kunnen we juist een oordeel over vellen op grond van die morele wet in ons. We kunnen zeggen, sommige conventies die zijn eigenlijk immoreel, die moeten we afschaffen. En andere moeten we juist bevorderen, die zijn, hebben een hogere moraal in zich. Dus juist die morele wet in ons, die oordeelt over conventies. Nou, dan kan die moraal nooit uit conventies zijn voortgekomen, dat bestaat niet. Nou, als je nou gaat naar Aristoteles, grote Griekse filosoof, een paar eeuwen voor Christus, die zei het weer heel anders. Die zei, de moraal komt voort uit de reden, uit het verstand. Met ons verstand hebben wij bedacht wat de hoogste moraal is. Hij gaf daar leuke voorbeelden voor. Hij zei, dapperheid is bijvoorbeeld volgens de reden aantoonbaar de beste houding. Want aan de ene kant gaat de dapperheid scheef in lafheid. En aan de andere kant in doldriestheid. Nou, dan loop je op met je kop tegen de muur. Dus de dapperheid is precies het rechte midden. De recta ratio noemden de middeleeuwse filosofen dat. Dus dat is het rechte midden en dat is dus per definitie het goede. Zuinigheid is goed. Ik sprak van de week nog een Zeeuws meisje. Ik zeg, ons ben zunig. Nou, dat horen ze natuurlijk altijd, die arme Zeeuwse meisjes. Ja, zijn ze maar niet gierig. Dat is ook weer gelijk. Want zuinigheid is het rechte midden. Aan de ene kant heb je de gierigheid en aan de andere kant de speelzucht. Nou, zo leidde Aristoteles een heleboel van dat soort rechte middens af. Met je verstand kon je afleiden wat de beste moraal was. Ja, het spijt me wel, mensen. Maar op die manier komen we er ook niet uit. Want het merkwaardige is aan de ene kant, er zijn een heleboel verstandelijke overwegingen. Wat ik straks vertelde, laat de zwakken juist uitsterven, laat de beste overleven. Dat is heel verstandelijk en verstandig geredeneerd. Maar tegelijkertijd zeggen we, is het totaal immoreel. Dit waren de overwegingen die Hitler had om bepaalde, bijvoorbeeld zwakzinnigen, allemaal uit te roeien. Dat heeft hij ook massaal gedaan. En andere mensen die als minderwaardig beschouwden, zigeuners en joden. En wij gruwen daar allemaal van. Terwijl het puur evolutionair zou je er niks tegen in kunnen brengen. Maar dat die morele wet in ons, die begint te protesteren. En die zegt, dit is afschuwelijk om zo met mensen om te gaan. Zelfs al zijn het de zwakken, juist omdat ze zwak zijn, verdienen ze onze bescherming. De moraal gaat vaak dwars tegen de reden in. Iets kan redelijk, heel verstandelijk, perfect zijn. En tegelijkertijd door ons als totaal immoreel beoordeeld worden. Ik gaf net het voorbeeld ervan. Maar nog veel gekker is dit. Hoe komt het dat mensen die zo verstandig zijn, soms zo verschrikkelijk immoreel zijn? Als de moraal werkelijk uit ons verstand voortvloeide, waarom zijn we dan vaak zo immoreel? Zijn we dan niet verstandig op dat moment? Blijkbaar is die moraal toch heel wat anders dan puur verstandelijk beredeneerd. Nou, lieve mensen, er blijft niet veel over. De moraal komt niet uit de natuur voort, uit de evolutie, vind ik. De moraal komt niet voort uit de psyche van de mens, uit zijn instincten. Je kunt ook met de reden uiteindelijk niet alles van die moraal verklaren. Nou, maar als die niet uit de mens komt en als die niet uit de natuur komt, waar komt die moraal dan vandaan? Nou zegt u, komt God toch om de hoeken kijken. Terwijl je in het begin zei, zoveel mensen leven volgens van hoge morele principes en willen toch met God niet te maken hebben. Ja, maar dat is niet in strijd met mijn stelling. Die mensen geven naar mijn oordeel daarmee alleen maar te kennen dat zij juist, net als ik en net als wij allemaal, naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn. De Bijbel zegt dat wij door en door zondig zijn, vandaar die immoraliteit. Maar er zit nog zoveel besef van wat God zelf in de mens gelegd heeft, dat verreweg de meeste mensen nog steeds een behoorlijk hoge moraal hebben. Ze leven niet volgens die moraal heel vaak, net zoals ik dat niet doe. Maar ze hebben die morele principes wel. Daarin verraden zij dat er iets van God zelf in hen is. Ik weet geen betere verklaring. En ik zal u vertellen, de allerbeste aanwijzing dat iets met al dat soort natuurlijke verklaringen niet in orde is, dat zijn die voorbeelden van mensen die iets over hebben voor een ander, wat hun heel veel kost en wat nauwelijks beloning oplevert. En dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. In een normale preek zou ik al heel wat gauwer bij die barmhartige Samaritaan zijn uitgekomen, maar dit is ook geen normale preek. Wij moeten proberen vat te krijgen op dat eigenaardige ding, moraal. Nou, dit is dan een typisch voorbeeld, die barmhartige Samaritaan. Van iemand waaraan je mooi kan illustreren dat al die theorieën die ik gaf om te verklaren waar de moraal vandaan zou kunnen komen, niet kloppen. Kijk eens wat het deze man allemaal kostte. Hij komt daar langs die weg en hij ziet die half in elkaar geslagen man, een half dode man aan de kant van de weg liggen. Nou, een verstandig iemand, heb je nou, hè? Dan begin je met je verstand. Een verstandig iemand zegt, luister, er zijn rovers in de buurt, dat is duidelijk, hij is ten slachtoffer ten gevallen aan de rovers, dus maak het dat je wegkomt. Puur eigenbelang. Wat heeft het voor zin? Dan gaan we verstandig redeneren. Als ik hier blijf, heb ik kans dat ik ook in elkaar geslagen word. Nou, dan liggen er twee, wat heeft dat nou voor zin? Dan help ik die man ook niet mee. Dus laat ik me maken dat ik wegkom. Spijt me wel voor die man, maar je moet ook verstandig zijn. Maar die man deed iets heel onverstandigs. Hij ging naar die man toe, terwijl die rovers nog in de buurt konden zijn. Hij gooide olie en wijn op die wonden van die man. En hij zette hem op zijn rijdier. Waarom deed hij dat? Hij had al heel gauw kunnen zien, dit is een Joodse man. Nou, dan begint weer het verstand te werken. En misschien ook wel je instincten. Want Joden en Samaritanen, die hadden een gloeiende hekel aan elkaar. Dus als hij naar zijn gevoel te werk ging, dan zou hij denken, ah, weer een Jood minder, fantastisch. Als hij naar zijn verstand te werk ging, precies hetzelfde trouwens, weer een vijand minder, dan hebben wij dan weer minder last van als Samaritanen. Het is niet verstandig om deze man op te lappen, daarmee dien ik niet mijn Samaritaanse volk en ik speel daarmee het Joodse volk in de kaart. Elke gewonde Joodse man die wij opkalefaterden, is een potentiële vijand van ons volk. Dus als je verstandig bent, maar ook als je nog enig gevoel in je lijf hebt, dus een vijand, dan laat je die man links liggen. Desnoods geef je hem nog een trap na, dan om zijn lijden te bespoedigen. En dan kun je jezelf ook nog wijsmaken dat je hem des te gauwer uit zijn lijden hebt geholpen. Die man gaat in tegen alles wat met instincten te maken heeft en al het gevoel ingaat en ook tegen alle reden, alle ratio, alle verstand. Het kost hem een hele hoop moeite. Het kost hem een heleboel extra tijd. Hij moest nu voortaan naast die ezel lopen. Nou, ik weet niet of u die regio kent, dus Jeruzalem en Jericho. Ik moet er niet aan denken om die wandeling te maken. Het gaat in ieder geval stijl naar beneden, dat scheelt. Maar voor de rest is daar een zeer dor land. Het is daar bloedheet. Het is daar zeer onaangenaam. Halverwege staat daar nog steeds de herberg van de barmhartige Samaritaan. Dat is wel aardig, want het is maar een verhaal. Het heeft nooit bestaan. Maar goed, daar staat die herberg nog steeds. En daar brengt hij die man naartoe. Het kost hem ook nog geld. Dan moet u mij eens vertellen, wat heeft deze man nou voor voordelen gehad? Het enige wat u kan verzinnen is de voldoening dat hij iemand geholpen heeft. Maar wat voor voldoening is het, als het een aardsvijand betreft? Ja, zegt u maar, dat geeft juist extra grote voldoening. Maar waarom zou je een vijand helpen? De meeste mensen zouden toch redeneren, als het een vijand is, alsjeblieft, bescherm je eigen volk. Eigen volk eerst, zeiden ze in Zuid-Afrika, maar dat dachten ze aan de blanken natuurlijk. En bescherm je eigen volk. Dit ging in tegen alles. Dit is een daad van naastenliefde, die gaat in tegen alles van de reden en van het gevoel. En als die al een beloning oplevert, is dat een beperkte voldoening. Je kan er niet eens mee thuiskomen, want als je tegen je vrouw zegt wat je gedaan hebt, dan zegt die vrouw, ben je nou hartstikke gek. Een Joodse man, die heb jij op jouw ezel gezet, en die ben een herder, en heb je nog voor betaald ook? Dus bij wie kan je dat verhaal vertellen? Kun je ermee naar het café en zeggen, jongens, ik heb nou iets meegemaakt. Ze lachen hier finale, je hebt kans dat ze kwaad worden. Wat is nou het voordeel voor deze man? Behalve één ding. Er was naastenliefde in zijn hart en hij heeft die naastenliefde beoefend. Die voldoening is niet de verklaring voor het geheel, maar het laat wel zien dat er in sommige mensen iets heel wonderlijks is. Iets heel wonderlijks dat van God zelf is. Dat beweer ik. Het is trouwens niet zo makkelijk om het in praktijk te brengen. Heb je wel eens gehad dat iemand aan de kant van de weg stond te zwaaien en dat u dacht, ja nee sorry, ik ben nou echt laat doorrijden. Heel goed is ook het argument, er komen er nog zoveel na mij. Kent u dat argument? Dat is ook heel sterk. Wat ook waar is natuurlijk, en die denken allemaal hetzelfde. In Zuid-Afrika moet je al helemaal niet gaan stoppen, want soms is het een overval. Toen die mensen zelfs pech hebben, ja, als je dan stopt, dan word je beroofd. Dus het is ook een extra smoes, waardoor je niet hoeft te helpen. Dus we zijn allemaal in die situatie. Ik heb ooit een ontzettend aardig experiment geleefd met 40 theologiestudenten. Allemaal heel afzonderlijk. Niemand wist dat dat met die anderen ook gebeurd was. Dus totaal los van elkaar. Al die studenten hadden de vererende opdracht gehouden, door theologiestudenten, om een proefpreek te houden over de barmhartige Samaritaan. En er was mij verteld dat het zou gebeuren in het voornaamste zaal, de aula. Alle hoogleraars zouden erbij zijn, alle andere studenten zouden erbij zijn. Het was echt een heel bijzondere eer. Goed, zij hebben natuurlijk weken gezweet op die preek, om die preek zo goed mogelijk te maken. Nou hebben die smichten van de psychologie, dat wisten ze niet, dat ze aan een psychologisch experiment werden onderworpen. Die hadden hen ook nog aan de praat gehouden, zodat ze tenslotte zich nog moesten haasten om op tijd in de aula te komen. Moesten daarbij noodgedwongen door een lange gang, en halverwege die gang lag een toneelspeler op de grond te kreunen van de narigheid. Wat kunnen psychologen intens gemeen zijn. Die persoon in kwestie, de student, die weet, daar zitten alle hoogleraar, alle studenten zitten daar te wachten. Ik krijg daar enorm geduvel mee als ik die mensen laat wachten. Maar ja, aan de andere kant, hier ligt iemand die duidelijk heel erg aan toe is. Ik moet toch eigenlijk helpen, of ik ga preken over de barmhartige Samaritaan. Dus dat kan ik gewoon niet laten gaan. Maar het is een ontzettend dilemma. Sta je stil om te helpen en kom je dus te laat? Staat er meteen een 1 op je lijst misschien wel? Of weet ik wat? Het gebron van al die professoren die hebben kostbare tijd daar zitten te verniksen. Maar ja, als je doorloopt, je weet hoe erg het met die persoon is. Nou, mag ik jullie eens vertellen. Van de 40 studenten, hoeveel bleven er stil om die arme toneelspeler te helpen? 0 hoor ik eerder als iemand die gereformeerd is waarschijnlijk. Onbekwaam tot ene, goed geneigd tot andere. De evangelische stemmen meestal iets hoger dan de gereformeerden namelijk. Wie stemt er meer dan 10? Meer dan 10. Meer dan 20. Meer dan 30. Dat moeten allemaal evangelische mensen zijn, dat kan niet anders. Wie stemt minder dan 10? Ja, ik moet even over het luisteraars thuis vertellen. Elke keer gaan de aarde wat handen omhoog. Wie stemt er minder dan 5? Wie zegt 0? Theologieopleiding. Wat? Wat voor achtergrond? Oh, je weet of het gereformeerde of evangelische studenten waren. Nee, dat vermeldt de geschiedenis helaas niet. Dat kan ik je niet vertellen. Het is in Amerika, dus het zullen wel evangelicals geweest zijn. Daar heb je niet zoveel gereformeerd als in Nederland, procentsgewijs. Zal ik het dan maar vertellen? Je zat er dichtbij, Johan. Het waren er 3 van de 40. Ja, 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 ja. Mooi experiment, hè? Dat is een van de leuke dingen om psychologie te studeren. Dat soort leuke dingen uit te denken. Oh, oh, oh. Allemaal waren ze graag bereid om die vererende preek te houden over de barmhartige Samaritaan. Ja, oké, maar dat telde dan natuurlijk niet. Dat hebben ze vast wel gedaan. Dat telde natuurlijk niet. Want dan kan je in die tussentijd kan die persoon al omgekomen zijn. Denkt u die? Het was echt dramatisch hoor, dat toneelstukje dat die mensen daar. Nee, dat heb je niet door. Nee, daarvoor zat het te goed in elkaar. Want je komt niet op het idee. Je weet niet dat je deel bent van een psychologisch experiment. Dat weet je niet. Nee, daar hebben ze allemaal voor gezorgd. Totaal lege gang. Dus je kunt ook niet denken, er komen nog genoeg mensen achter mij aan. Het zat heel slim in elkaar. Heel lege gang. Wat is het? Nou, toen ze hoorden dat ze, ja, dan zijn ze natuurlijk zeer beschaamd. Behalve die 3 dan. Die zijn apetrots. Maar die anderen die zijn natuurlijk zeer beschaamd. Hè? Maar ja, het is ook wel gemeen hoor. Nou ja. Dus 3 van de 40. Zo zitten wij mensen in elkaar. Ja. Maar is het niet merkwaardig? Wij kennen die geschiedenis zo goed. Hè? Die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daardoor treft het ons niet meer. Dat is het nadeel als je van kinds af aan met die verhalen opgroeit. Ik ben daar wel dankbaar voor. Maar aan de andere kant is het bijzondere van zo'n verhaal, tref je daarnaast niet meer. De heer Jezus heeft het verhaal zo verteld, dat het bijna bovenmenselijk is. Dit komt ook haast niet voor. Vandaar dat ik al zei, 3 van de 40 theologiestudenten, dat zal wel aardig weergeven hoeveel procent van ons brave christenen in zulke gevallen echte hulp aan de hand zouden reiken. Dus dat is een ander raadsel, hè. We weten het zo goed. Alle 40 wisten, ik moet eigenlijk wachten om die persoon te helpen. Maar, ik kan die mensen niet aan te wachten dan. En dat is een heel sterk argument mee. Maar dat hun preek in het water zou kunnen vallen, dat is uiteindelijk minder erg dan dat die persoon zou creperen. Dat is de afschuwelijke morele keuze. Maar het bijzondere van het verhaal is dat zulke mensen bijna niet lijken voor te komen. En nou moet ik u iets vertellen, dat is heel veel mensen nog nooit opgevallen bij deze gelijkenis. En dat is de merkwaardige omkering die de heer Jezus hier toepast. Ik zal je straks vertellen of jou dat wel eens eerder is opgevallen. Dat zal ik je vragen. En dan moet je eerlijk antwoord geven. Denk Tom, dit is een morele avond. Dus je mag je niet mooier voordoen dan je bent. Het mooie is, de man zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Of dat zegt de heer Jezus. En dan zegt die man, want die, dat is ook een echte theoloog, die wil natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 zich gewonnen geven. Trouwens, dat wist hij ook wel. Maar dan komt hij pas waar hij wezen wil. Wie is mijn naaste? Dat is ook best een spannende vraag. In mijn jeugd hoorde ik nog wel eens iemand zeggen, ik heb Brezhnev lief. Ja, makkelijk. Je kent die hele man niet, die woont ver weg in Moskou. Je wou er iets heel moois mee weergeven, maar het betekent niks. Het betekent helemaal niks. Want dat is je naaste niet, dat is juist heel, heel ver weg. We praten wel eens, sommige organisaties heet geloof ik de verre naaste. Dat is wel leuk bedacht. Maar de naaste is per definitie degene die dichtbij is, die jou op de weg wordt gebracht. Die als je door een lange gang moet hollen, in die gang ligt. De naaste is degene die je letterlijk op de weg wordt gebracht. Je gaat langs die weg van Jeruzalem naar Jericho en daar ligt die. En de Heer Jezus illustreert dat met die geschiedenis. Maar in die geschiedenis vindt een merkwaardige omkering plaats. En die omkering is deze. Die wetgeleerde die wou weten wie is mijn naaste. Dus je zou verwachten dat de Heer Jezus het verhaal vertelt vanuit het perspectief van die wetgeleerde. Als hij dat had gedaan, dan had het verhaal ongeveer zo moeten luiden. Stel eens voor, meneer de wetgeleerde, meneer de theoloog, dat u op uw ezeltje van Jeruzalem naar Jericho rijdt. En u vindt dan langs de kant van de weg een man die door de rovers in elkaar is geslagen, beroofd, ligt er half naakt en half dood. Wat zou u dan doen, meneer de wetgeleerde? Dat is nog best een moeilijke vraag. Ik zou ook niet weten wat ik zou doen. Dat soort dingen weet je pas als het je overkomt. Dan weet je pas echt hoe je in zo'n situatie zou gedragen. Zoals niemand van ons weet of je in de oorlog meegedaan zou hebben met de grote zwijgende massa. Of dat je ook in de verzetsbeweging zou zijn terechtgekomen. Voor heel veel mensen was het geen keuze. Ze rolden daar gewoon in. Maar de Heer Jezus vertelt zo niet. Had het nog mooier kunnen maken, had tegen die wetgeleerden kunnen zeggen, moest luisteren, je naaste, want dat was een leer van die fariseeën. Die fariseeën zeiden, je naaste, dat is iemand van je eigen club. Dus de Samaritaan is geen naaste, dat is een verre. Dus heb je naaste lief als jezelf, dat is wel waar, maar je moet je vijanden haten. Je naaste moet je lief hebben, maar je vijanden haten. Kijk, de Heer Jezus citeert dat weer in de bergreden, hij zegt, maar dat is toevoegen aan de schrift. De schrift zegt nergens dat je je vijanden moet haten. Je naaste moet je lief hebben en die naaste, dat is niet degene die het naaste staat omdat die familie is, maar die je op de weg gebracht wordt. Dus tegen die wetgeleerde had hij moeten zeggen, luister, jouw naaste is degene die op je weg tegenkomt. Zeg eens voordat jij langs de weg gaat en er ligt daar een Samaritaan langs de kant van de weg, in elkaar geslagen. Dan ben jij, en dan zou de Heer Jezus al iets verteld hebben dat ver boven het onderwijs van die tijd uitging. Want niemand ging zo ver. Maar dan had hij tegen die wetgeleerde gezegd, jij moet dat doen. Je moet je neerbuigen voor die Samaritaanse man, ook al behoort hij tot een vijandig volk. En je moet iemand verzorgen, zijn wonden verzorgen. Je moet hem op je ezeltje zetten en naar de herberg brengen. Dan kost het je nog zoveel tijd en nog zoveel energie. Misschien kost het je zelfs geld. Maar dat is wat je voor je naaste moet doen. Maar zo is het verhaal niet. Het verhaal is net omgekeerd. In het verhaal is het een arme Joodse man die langs de kant van de weg ligt. En degene die ze over hem neerbuigt is een Samaritaan. Weet u dat het nog moeilijker kan zijn om hulp aan te nemen dan hulp te geven? Je hoort wel eens mensen zeggen, nee, ik ga niet de buurvrouw wat brengen. Ten beginne dan, ik gun het er van harte. En als het daarom was, dan zou ik het best doen. Maar als ik eens een keer wat heb, dan wil zij ook voor mij voorkomen verzorgen. En ik wil dat in mijn huis niet hebben. Ik begin er niet aan. Dat is een rare redenering. Maar als je er even over nadenkt, dan herken je het misschien wel. Het is ook een bepaalde eer in gelegen om een ander te mogen verzorgen. Maar afhankelijk te zijn van de hulp van een ander is veel moeilijker. Daar zijn we soms gewoon te trots voor. Dus de Heer Jezus komt op een heel merkwaardige onderwijzing uit. Je naaste, weet je wie dat is? Dat is niet alleen maar degene voor wie jij moet zorgen. De naaste kan ook zijn dat jij in de puree zit. Dat jij langs de kant van de weg ligt. Dat jij in elkaar geslagen bent. Dat je totaal aangewezen bent op hulp van een ander. Zelfs als die ander een Samaritaan is. Wie heeft er wel eens gerealiseerd dat het verhaal precies omgekeerd is dan je verwacht? Nou, heb ik toch nog een nuttige rit naar Groningen gemaakt vanavond. Inderdaad, het verhaal is net andersom. Aan het eind zegt de Heer Jezus ook. Wie van deze drie dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? De naaste is hier dus niet degene die ik moet liefhebben. De naaste is hier degene die mij lief heeft. De naaste, dat is, hij zegt het ook, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij krijgt het woord Samaritaan niet eens door de strot. Had natuurlijk moeten zeggen, die Samaritaan, maar dat woord kan hij niet eens door de mond krijgen. Hij zegt, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En dan zegt hij Jezus, ga heen, doe gij even zo. Dan zeg je, nou oké, dus dan is alles weer recht. Hij moet net zo doen als die Samaritaan. Ja, maar hij heeft geen Samaritaan. Weet je dat dat een probleem is van de godsdienst in het algemeen? Alle godsdiensten steken u een beetje een veer in uw achterste door iets van u te verwachten. Een bepaalde verwachting van u te hebben. En daar moet u aan voldoen. En zo verschrikkelijk moeilijk is dat in veel gevallen ook niet. Ik heb twee keer grote fouten gemaakt. Eén keer in het Arabisch restaurantje heb ik gevraagd om bier. Nou, dat was natuurlijk dwars tegen de regels van de profeet. En ik heb één keer in een Indisch restaurantje om rundvlees gevraagd. Nou, dat was natuurlijk dwars tegen de... Stom. Iedereen heeft zo zijn eigen regeltjes. Dus dat zijn dingen die moet je niet doen. Ik weet helemaal niet hoe ik erop kom. Hoe kom ik aan die verhalen? Weet jij waarschijnlijk ook niet, Arjen. Wat zeg je? Maar in elk geval, dat is... dat zijn dingen die... Ik weet niet meer hoe ik erop kom, notabene. Dat, wat zei je? Ja, dank u. Jij bent letterlijk, ik had er al in de gaten dat je heel goed oplette. In alle godsdiensten worden er dingen van je verwacht. Als hindoe moet je gewoon geen rundvlees eten. Ik ga volgende maand naar India, DV. En ik heb me laten vertellen dat het verkeer voor geen meter opschiet. Want al die koeien lopen over die straat en daar mag je helemaal niks aan doen. Dat is heerlijk. Ja, er zijn wel een paar andere regels ook. Maar dit is al heel fundamenteel. Als je geen rundvlees eet, dan sta je al heel hoog. Met de Joden zijn dat andersom, dan mag je weer geen varkensvlees eten. Is ook een godsdienst waar je geen kippenvlees mag eten. Maar dat zijn soms heel simpele regeltjes. Als je moslim bent, moet je 5 regels voldoen. Je moet 5 keer bidden per dag, je moet aalmoezen geven, je moet vasten in de Ramadanmaand. Je moet een bedevaart maken naar Mekka en ik ben er nog één vergeten. Wat? Maar in ieder geval, het is redelijk, aalmoezen had ik al gezegd. Het is redelijk overzichtelijk. Al die godsdiensten vragen iets van u. Als u dat doet, komt u in de hemel, of hoe dat ook mogen heten. En die slaan u dus redelijk hoog aan. Ze geven iets aan u om te doen, en dat kunt u ook best. Een beetje tanden op elkaar, kom op, 5 keer bidden per dag, dat is toch niet te veel gevraagd. En allemaal zeggen ze dus, je kunt het. Dat is lekker aanmoedigend, lekker pedagogisch. Je kunt het, je kunt het. En nu komt het christelijk geloof. En dat draait de zaak volkomen op de kop. Jij bent niet die Samaritaan. Kijk, want dan wordt er weer iets van jou verwacht, hè? En sommigen hebben ook dat idee van het christendom. Die denken dat het christendom alleen maar bestaat uit moraal. Het christendom houdt alleen maar in, als je nou bepaalde dingen goed doet, als je nou God lief hebt boven alles en je naast als jezelf, nou, dan kom je er. Zonder dat ze je erbij vertellen dat niemand van ons al klaarspeelt. Slechts 3 van die 40 theologiestudenten. En hoe vaak zijn wij al voorbijgereden met mensen die... Het is heel bekend als je op straat... Het is een leuk psychologie-experiment. Als iemand op straat, op toneelspeler, in elkaar zijgt, en het is een hele drukke straat, kijkt niemand naar Ramon. Dat komt omdat iedereen denkt, er lopen zoveel mensen, een ander kan hem ook houden. Als u in het water valt en u kunt niet zwemmen, hoop dan dat er 1 persoon op de kant staat. Die zal hoogstwaarschijnlijk u eruit halen. Staan er 40, heb u grove pech. Want die 40 staan allemaal naar elkaar te kijken. Ja, waarom zal ik erin gaan? We zijn niet met z'n 40, waarom zal ik dat dan, begrijpt u? Dat zijn simpele mechanismen. De naaste liefhebben is in de praktijk hondsmoeilijk. Als u denkt dat christenen er makkelijk afkomen, die hoeven alleen maar hun naaste lief te hebben. Nou, vergeet het maar. We slaan elkaar nog makkelijker de hersenen in. Het christendom komt dus met een heel eigenaardige pessimistische kijk op de mens. Het christendom zegt, weet je wie jij naast is? Dat is niet degene aan wie jij hulp moet bieden, want dat kun je nauwelijks. Af en toe speel je eens wat klaarder, dan ben je apetrots op jezelf. Maar in het algemeen kun je dat helemaal niet. Weet je wie ernaast is? Dat is degene die zich over jou heen buigt om jou te helpen. En dat is veel moeilijker. Want nu komt heel onze eer en onze trots en onze hoogmoed op het spel. Net als de buurvrouw die zegt, ik ga die andere niet helpen. Want als ik dan in de aardigheid zet, dan moet zij mij helpen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is wat christendom zegt. Jij hebt hulp nodig. Nou, dan hoor ik nog liever, ik mag geen rundvlees eten. Of ik moet 5 keer bidden per dag. Of ik moet dit, of ik moet zus, of ik moet zo. Maar een godsdienst die mij komt vertellen, luister, je hebt een hele hoge moraal. Maar je bent tegelijkertijd door en door immoreel. Jij bent in de eerste plaats iemand die zelf hulp nodig heeft. Dan stijgen we, dan zeg je, ik immoreel ben helemaal. Ik heb een hoog moreel besef en dat is ook zo. Dat is het grote spanningsveld van de mens. Dat is het wonderbaarlijke van de mens. Geen enkel wezen heeft dat. Je kunt een hond africhten dat als die aan een bepaald bakkie komt, dan krijgt hij klap met de krant. Dus na heel kort mogelijk tijd leer je hem af om aan dat bakkie te komen. Dat doet hij niet meer, want hij krijgt de klap met die krant. Maar dat is geen moraal. Hij weet nu instinctief, als ik daarvan eet, dat is veel lekkerder trouwens dan het andere. Lekker paardenvlees, dat zijn hondenbrokjes. Maar als ik daarom kan krijgen, tik, dus dat doe ik niet. Dat heeft met moraal te maken, dat is africhten. En denk erom, uw kind van 2 wordt op die manier ook afgericht. Dat morele besef in dat kind moet nog vaardig worden. Daarom hoor je kinderen van 2 ook nooit roepen, dat is niet eerlijk. Maar wel als ze 6 zijn, 7, 8, 9, 10, 11 op schoolplein, dan zeggen ze dat. Dat morele besef, dat komt omhoog. En die mens is tegelijkertijd zo immoreel. Hij heeft af en toe zijn hoogtepuntje, dan gaat het wel even goed. Maar door de bank genomen, bakt hij er maar weinig van. En dat is het wonderlijke. God is niet alleen de bron van de moraal, want we zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dat is de enige zinnige verklaring die ik weet voor die morele wet die er in de mens is. Die komt van God, we zijn naar Gods beeld geschapen. Maar voor het feit dat we sinds de zondeval zo door en door immoreel zijn, hebben wij hulp nodig van de ander. De naaste, dat is niet degene aan wie ik nou even zo goed kan zijn. De naaste is hier degene die mij barmhartigheid bewijst. In de jaren 50 was er een hoogleraar theologie in Nederland, professor Smits. Die sprak de geruchtmakende woorden in een artikel, wat de genade betreft, geef mijn portie maar aan Vicky. Nou, dat heeft toen heel wat stof doen opwaaien. Wat hij wilde zeggen is, ik sta voor mijn eigen daden. Daar wil ik ook graag verantwoording voor afleggen bij de Heere God. En er zullen best een heleboel dingen bij zijn die niet deugden. Maar er staan ook een heleboel goede dingen tegenover. En als hij er anders over denkt, ja, ik ben God niet. Dan moet hij dat zelf maar weten. Maar ik wil niet leven uit genade. Ik wil staan voor mijn daden. Wat een dwaasheid. Ik moet er niet aan denken om te staan voor mijn daden. Ik zal nog niet zeggen dat ik zo'n gore smeerlap ben. Maar toch voldoende om niet te willen dat ik zou moeten staan voor mijn eigen daden. Dit is een van de wonderlijke dingen. Zo'n hoog moreel wezen. Geen enkel dier heeft dat. En geen zo immoreel. Geen enkel dier is immoreel. Dieren zijn amoreel. Ze kennen geen moraal. Dus ze kunnen ook niet immoreel zijn. Immoreel kun je alleen maar zijn als je een moraal kent die je kunt overtreden. Dieren zijn niet immoreel. Ze zijn amoreel. Ze hebben geen moraal, betekent dat. Dat is het grote raadsel van de mens. Er zijn nog wel meer raadsels, maar dit is een hele grote. Zo'n hoog moreel besef, zo'n lage morele toestand. En de Heer Jezus zegt, weet je wat je nodig hebt? De naaste. Niet om aan hem goed te doen, maar van hem goed te ontvangen. Iemand die zich voor je neerbuigt. En we weten, dat wist deze wetgeleerde nog niet. Maar dat wordt verderop duidelijk in het evangelie en in de rest van de Bijbel. Wij weten dat de Heer Jezus Christus zelf dat is geworden. Hij is het hoogtepunt, en daarmee rond ik af, maar hij is het hoogtepunt. Over 2 keer gaan we heel speciaal daarover nadenken. In van alle vormen van naastenliefde. Hij steekt nog ver uit boven de barmhartige Samaritaan. Want hij is in deze wereld gekomen en heeft zo ontzettend veel opgegeven. De hemelse heerlijkheid. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat is 2 Korinthe 8 vers 9. Hij gaf onnoemelijk veel meer prijs dan de barmhartige Samaritaan. Wat heeft hij ervoor teruggekregen? Je kunt niet zeggen dat hij daar niks voor teruggekregen heeft. Dat zou zwaar overdreven zijn. We lezen in Hebreeën 12 dat hij om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen en de schande geacht. We moeten het ook niet mooier maken dan het is. Alsof de Heer Jezus er niets voor teruggekregen. Natuurlijk wel. De Heer Jezus heeft daar die geweldige vreugde voor ontvangen. Dat hij nu mag zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat eens alle knie zich voor hem zal buigen. Dat hij zijn bruid heeft, zijn gemeente die met hem verbonden is. Dus zo belangeloos was het niet. Maar dat hoeft ook niet. Dat is geen schande. Maar dat verandert niets aan de enorme prijs die hij heeft betaald. En zo is bij God ook. God heeft ook niet belangeloos het allemaal voor ons gedaan. God wilde kinderen hebben. Hij heeft ons voorbestemd tot het zoonschap voor zichzelf. Efeze 1 vers 5. Voor zichzelf. Hij wilde zonen en dochters voor zichzelf hebben. Denk dan maar, waarom hebt u kinderen gekregen? Was dat omdat u dacht, oh het heerlijk om die kinderen te mogen opvoeden? Nee, u wilde in eerste plaats gewoon papa en mama worden. Een kleintje de armen houden van u wist, dat is van mij, dat is van mij. Is dat mis? Nee, zeg maar niet mis. Want je kan te gauw genoeg kom je erachter dat je er ook een hele hoop aan zult moeten doen. En dat je er een hoop in moet investeren. Mama worden is geen kunst. Nee, vader worden is geen kunst. Vader zijn, hoort u weer? Nee, dat moet rijmen ergens. Nou, dan komen we straks... Ja, vader worden is een gunst, vader zijn een hele kunst. Nou, ik vind hem wel goed zo. Ja. Maar dat is in ieder geval, dus bij God is dat ook zo. Het is niet allemaal zo 100% belangeloos. God wilde zonen voor zichzelf hebben. De Heer Jezus wilde een bruid voor zichzelf hebben. Maar ze waren bereid daarvoor een onnoemelijk grote prijs te betalen. Dus het is niet erg als je wat er zelf aan overhoudt. Je zegt tegen je vrouw, ik heb alles voor jou over. Maar je vindt ook wel fijn dat zij hetzelfde ook tegen jou zegt. Het werkt naar twee kanten. Maar de prijs is met niets te vergelijken. Hij zelf is de barmhartige Samaritaan bij uitstek. Die zich over vijanden heeft neergebogen. Om hen uit de slijk, uit de modder, uit de dood te trekken en te verzorgen. En weer op de benen te helpen. Nou, dat was het antwoord. Zonder God moraal? Ja, soms wel. Maar ten diepste niet. Want alle moraal komt van God. Alle echte moraal vindt zijn oorsprong in hem, naar wiens beeld wij zijn geschapen.